Schriftlezing gemeente vindt u in het Nieuwe Testament het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vierde hoofdstuk, de versen 24 tot 34. Marcus 4 vanaf vers 24. En hij, dat is Jezus, zeide tot hen: ziet wat gij hoort. Met wat mate gij meet, zal u gemeten worden, en u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden, en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. En hij zeide: alzo is het koninkrijk van God gelijk, of een mens het zaad in de aarde wierp, en voortsliep en opstond nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort, eerst het kruid, daarna de aar, en daarna de volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zeide: waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde vergelijken? Namelijk bij het mosterdzaad, het welk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken, zodat de vogelen van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst vindt u in Matthäus 13, de versen 31 en 32. Tekst voor de prediking van vanmorgen. Matthäus 13 vanaf vers 31, daar lezen wij: een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens genomen heeft en in zijn akker heeft gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. De gemeente des Heren, laat ik het vanmorgen maar heel eerlijk meteen aan het begin van de preek maar zeggen. Het is vanmorgen een hele moeilijke tekst die wij samen mogen overdenken in dit uur. Nee, dat is waar, het is niet zo'n moeilijke tekst als het gaat om de uitleg van datgene wat de Heere Jezus in het beeld van deze gelijkenis naar voren brengt. Toen u de tekst hoorde voorlezen, is het best mogelijk dat u dat in ieder geval al wel begrepen hebt. Het gaat vanmorgen over de groei en het gaat vanmorgen over de kracht van het koninkrijk der hemelen tot aan de uiterste einden der aarde, omdat dat koninkrijk uiteindelijk uitmondt in een boom die plaats biedt aan vele vogelen. Maar het is vanmorgen, gemeente, een moeilijke tekst als het gaat om de boodschap die daarvan uitgaat. Want je kunt je de vraag stellen, als je dat allemaal hoort over de groei van dat koninkrijk der hemelen op deze wereld, is dat allemaal wel waar? Groeit dat koninkrijk inderdaad wel zoals de Heere Jezus ons dat voor ogen tekent? En om het een en ander vanmorgen te illustreren, gemeente, moet ik denken aan die man uit mijn vorige gemeente die recht tegenover de kerk woonde. Daar woonde hij al vele jaren in dat kleine huisje. En hij had nog nooit in zijn leven een voet over de drempel gezet. Ik zal hem voor het gemak maar noemen meneer Toeschouwer. En ik denk dat hij vele familieleden heeft tot ver over de grenzen van ons land. En toen het in een gesprek over deze dingen zo eens te pas kwam, toen zei hij tegen mij: dominee, dat zaakje aan de overkant, dat loopt niet zo best. Hè? En ik kan het weten, want ik zit iedere zondagmorgen in mijn luie stoel voor het raam onder het genot van een kopje koffie. En dan zie ik al die mensen naar de kerk gaan en dan denk ik bij mezelf: het loopt niet zo best, dominee. Al die preken van u, dat haalt niet zoveel uit bij die mensen. Want ik heb er nog nooit eentje veranderd zien worden. En kijk, gemeente, dan kun je dat soort dingen heel hooghartig naast je neer gaan leggen. En dan kun je tegen elkaar gaan zeggen: nou ja, dat is een wereldling. En wat weet een onbekeerd mensenkind nou af van de geestelijke dingen. Maar gemeente, de vraag moet wel gesteld worden: hoe komt het dat de wereld zo tegen de kerk aankijkt? En hoe komt het dat het oordeel van de wereld over de kerk vaak neerkomt op de gedachte van meneer Toeschouwer? Het is allemaal niks en het werkt ook allemaal niks uit. Is dat alleen maar beeldvorming dat voor een niet gering deel in de hand gewerkt wordt door wat de media daarvan schrijft? Of is het waar? Moeten we tegen elkaar zeggen vanmorgen, het christendom doet ten diepste in onze dagen niet anders dan het afgeven van een brevet van onvermogen? Is het christendom van onze dagen inderdaad zo zouteloos dat er weinig van uitgaat, flauw en slap, dat je je er best zonder kunt stellen in je leven? Dat is niet alleen maar een vraag voor ons gemeente. Maar dat is ook een vraag geweest die geleefd heeft in het hart van de discipelen. Ze hebben op dat woord van de Heere Jezus, volg mij, alles wat ze hadden aan zekerheden in de steek gelaten. En ze zijn de Heere Jezus gevolgd om een plaats te krijgen in zijn koninkrijk. Maar als ze zo een poosje achter de Heere Jezus mogen aanwandelen, dan komt bij die discipelen op een gegeven moment de vraag naar boven, gemeente, waar is dat koninkrijk der hemelen eigenlijk? En wanneer komt het eigenlijk? Want ze zien het met hun eigen ogen, de Heere Jezus overwint de wereld niet stormenderhand. En ze ervaren het elke dag sterker dat dat woord van de Heere Jezus op vijandschap stuit, met name van de kant van de fariseeën, en dat de Heere Jezus naar de mens gesproken uit moet kijken, want anders dan wordt hij straks gearresteerd en met zijn hele koninkrijk achter de tralies gezet. Wat komt er eigenlijk van dat koninkrijk terecht, vragen ze. En als je zo naar de onderdanen kijkt van die koning, dan is dat ook niet zoveel bijzonders. Een handjevol met vrouwen en wat bedelaars en schooiers waar je niet van los kunt komen. En hier en daar een tollenaar en wat kinderen. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. Wat komt er van het koninkrijk terecht? Dat is de vraag van de discipelen. Is het allemaal wel waar wat de Heere Jezus zegt, dat hij de wereld zal veroveren? En gemeente, zitten wij ook soms niet met de vragen van de discipelen? Komen ze niet dus bij u op die vragen? Bij mij wel. Goed, laat er dan een tijd geweest zijn dat het christendom uitbreidde. Laat er dan een tijd geweest zijn dat de kerk uitbreidde en dat in tal van landen en op tal van plaatsen de banier van het kruisevangelie geplant mocht worden. En we zeiden tegen elkaar, zie je wel, de Heere Jezus heeft gelijk. Het begon heel klein, maar het is geworden tot een boom. Overal komt het koninkrijk. De gelijkenis van het mosterdzaadje wordt vervuld. Er is een tijd geweest, gemeente, dat het eigenlijk niet stond als je niet hoorde bij een kerk. Dan viel je er helemaal buiten. Maar hoe is het vandaag de dag? De invloed van het christendom wordt kleiner en kleiner wereldwijd gezien. En steeds meer mensen haken af. En steeds meer mensen laten zich uitschrijven. En het is vandaag de dag zo dat er haast in de kerk niet één gezin is. En niet één familie is dat ook wel weet dat je niet allemaal naar de kerk gaat. En dat het niet zo vanzelfsprekend is. Is de gelijkenis van het mosterdzaad dan al vervuld? Wat komt er van die groei terecht die Christus belooft? Waar is dan die boom waar de vogelen der hemelen een plaats in mogen vinden? Het lijkt alsof de takken van die boom steeds kleiner worden. En het lijkt alsof het ontbladeringsmiddel van het ongeloof en de secularisatie succes heeft. De kerk verliest het in deze tijd. Waar is het koninkrijk? En gemeente, het zijn die dingen die de noodzaak tekenen om vanmorgen heel in het bijzonder te luisteren naar de boodschap die uitgaat van de gelijkenis van de Heere Jezus. Als hij zegt, het koninkrijk van God, dat is een mosterdzaad. En drie hele gewone gedachten. Het is klein in het begin. Het is geweldig in vrucht. En het is rijk aan zegen. Het koninkrijk van God, anno 1993, is als een mosterdzaad. Klein in het begin, groot in groei en rijk aan zegen. Gemeente des Heren, om de dingen maar eens een klein beetje wat dichter bij u te mogen brengen vanmorgen, bij het voorbereiden van de prediking van vandaag, En moest ik denken en werd ik bepaald bij het verhaal van die predikant die door de Heere geroepen werd om een beroep aan te nemen naar een gemeente die verwaarloosd was en die vervallen was en waar nog maar weinig mensen de zondagse erediensten bijwoonden. Maar hij werd werkzaam met die tekst uit de Bijbel waarvan de Heere Jezus gezegd wordt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die tekst greep hem aan. Dat bracht hem op de knieën. Dat gaf hem moed en dat gaf hem vertrouwen. Als de Heere Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde, dan is hij ook bij machten om dat lege kerkgebouw te vullen met onderdanen voor zijn koninkrijk. En met dat vertrouwen ging hij de preekstoel op. En wat gebeurde er? Op die zondagmorgen zaten er wel geteld 25 mensen in de kerk, 20 oude vrouwen en 5 oude mannen. En dat was het. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, de besten die zijn er. Maar daar was die dominee niet klaar mee. Dat bracht hem in de nood. Hij mocht het evangelie verkondigen. En er zaten maar een handjevol mensen in de kerk. En de rest van het dorp liep te zongen in het plein van het dorp. Onder het genot van een kopje koffie. Hoe zit dat eigenlijk? En hij vertelt dat hij daar zo moeilijk onder had. Totdat hij de gelijkenis van het mosterdzaadje las en daar de betekenis van ging begrijpen. En toen kwam hij er in één keer achter. Want als de Heere Jezus het heeft gemeend over zijn koninkrijk, dan heeft hij het niet over kerken en dan heeft hij het niet over organisaties en dan heeft hij het niet over buitenkant dingen, wat je zien kunt, imposant en groot, maar dan heeft hij het over zichzelf. En dan wil de Heer Jezus eigenlijk zeggen, het koninkrijk van God, dat ben ik. En overal waar ik het ga winnen van een zondaarshart en waar mijn woord beslag legt op het leven van een zondaar, daar is het koninkrijk. En dan zegt de Heer Jezus als een bemoediging op die bange vraag van de discipelen: Heer Jezus, wordt het nog wel wat met dat koninkrijk? Komt er nog wel wat van terug? Dan zegt de Heer Jezus, overal waar mijn koninkrijk komt, daar begin ik altijd in het klein. Daar begin ik altijd in het geringe. Daar begin ik altijd in het nietige. En om dat duidelijk te maken, tekent de Heere Jezus het beeld van een man die met 2 toegespitste vingers in een zakje met zaad graait om daar 1 zo'n mosterdzaadje uit de voorschijn te halen. En dat is zo klein, gemeente, dat je het goed moet kijken, wil je zo'n zaadje op je handpalm zien liggen. En als je slechte ogen hebt, dan heb je een bril nodig. Zo klein is dat zaadje. En wat doet die man met dat kleine zaadje, waar wel honderden van in een gram gaan? Hij legt dat ene kleine zaadje in die grote aarde. En dan valt dat kleine zaadje in die grote aarde, in die grote akker. En je ziet dat hele zaadje nooit meer terug. En als je een poging doet om dat kleine zaadje op te zoeken, dan zul je alleen maar moedeloos worden. Het verdwijnt tussen die grote zwarte kluiten met aarde. Wie het zaad zoekt, zal het niet meer kunnen vinden. Maar gemeente, dat moet je dan ook niet doen. Dat moet je dan ook niet doen, zegt de Heer Jezus. Je moet niet gaan zoeken, waar is dat zaadje nou gebleven in die grote aarde. Maar je moet wachten totdat het opkomt, totdat het wasdom geeft. Nou, zegt de Heer Jezus, zo is ook het koninkrijk van God. Als zo'n heel klein mosterdzaadje gezaaid in die grote wereld. En het ligt daar verloren, vergeten, verzwolgen in de akker van de wereld. En als je dan over die wereld kijkt, dan zeg je zo op het eerste gezicht, het is niks met dat koninkrijk en het kan niks worden ook. Kijk maar eens naar dat kleine beetje toeloop dat dat koninkrijk heeft. Als de Heer Jezus wonderen doet, oh, dan krijgt hij de massa op de been. Maar als hij gaat spreken over het feit dat hij brood heeft voor het hart en dat mensen bekeerd moeten worden, dan gaat de massa bij hem vandaan. Dan ergeren ze zich aan dat evangeliewoord. En dan zegt de Heer Jezus tegen degene die overblijven, 12 in getal, wilt gij lieden ook niet weg? weggaan. Het is toch niks, dat koninkrijk. En als je nou eens naar de koning van dat koninkrijk kijkt, wat is die koning eigenlijk? Toch ook niks? Geboren in een beestenzal. Als een kind in een armoedige omgeving. Hij was veracht en de minste van alle mensenkinderen. Hij was zo onaanzienlijk, zegt de schrift, dat wij geen gedaante en geen heerlijkheid in hem zagen, opdat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was niets. Als hij voor Pilatus staat, dan kijkt Pilatus de koning aan en dan zegt hij met zo'n misprijzend gezicht: bent u koning? En je hoort hem denken, is dat nou een koning waar je warm voor moet gaan lopen? En als Jezus 10 mannen geneest, dan komt er maar eentje bij hem terug. En die ene is nog niks ook, een Samaritaan, niet in tel bij de Joden. En als tegen Jezus gevangen genomen wordt, dan slaan zelfs de laatste volgelingen van hem op de vlucht. En dan blijft hij alleen over en hij sterft en hij gaat de dood in aan het kruis. Wat is dat nou voor een koning? Dat is toch niks? En wat dacht hij van de onderdanen van dat rijk? Dat is toch ook niet veel bijzonders? Dat zijn die vissermensen, ongeletterd tot en met. Ze zijn afkomstig uit Galilea, het achterland van Israël, dat niks voorstelt. Kan uit Galilea iets goeds voorkomen? En moeten die vissermensen, die niet verder gekomen zijn dan de lagere school, moeten die het koninkrijk brengen en steunpilaren worden van dat koninkrijk? Het koninkrijk van God is een mosterdzaad. Is het niet waar, gemeente, als de Heer Jezus hier zegt, het koninkrijk van mij, als het komt, dan begint het zo nietig, zo gering, zo klein, zo onopvallend. En dat is nog zo, als de Heer Jezus door zijn Heilige Geest, gemeente, in onze gemeente macht gaat uitoefenen over het hart van een van onze gemeenteleden. Weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan kun je het altijd aan herkennen. Dan worden grote kerkmensen kleine mensen. Dat is nou het werk van God. God maakt het grote klein. En als je aan zulke mensen, in wie de Heer het zaad van het evangelie heeft laten vallen, gaat vragen of ze verwachting hebben voor de toekomst, dan zeggen ze allemaal in eerste lijn nee. Het zaad is gevallen, maar het is nog niet ontkiemd. Dan zeggen ze, ik sta er buiten. Ik heb geen rechten op toekomst. Leven, zo nietig weten ze zichzelf. Dan worden daar mensen geboren, gemeente, die aan de ene kant zich niet meer thuis voelen in de wereld, omdat ze de wereld hebben leren zien als dood in zonden en misdaden. Maar aan de andere kant worden er ook mensen geboren, gemeente, die zich dan niet durven te rekenen bij het volk van God. Want dan zeggen ze, die weten zoveel en die hebben zoveel geleerd van de Heer. Daar ben ik helemaal niets bij. Als God gaat werken in het hart van een zondaar met zijn woord en geest en het zaad van het evangelie laat vallen, gemeente, weet je wat er dan gebeurt? Dan worden er schuldige, ellendige mensen geboren die gaan klagend over de aarde met een gebogen hart en met een gebogen ziel en die liggen wat te keren voor de Heere in het stof, gemeente. En kijk, als de Heere nou werkt in het hart van zo'n mensenkind, dan houdt zo iemand niks anders meer over dan in het verborgene de knieën te buigen voor de Heere en te smeken tot hem. Dan wordt het geleerd om in het verborgene van de binnenkamer zichzelf te veroordelen voor de Heere. En weet u, gemeente, dan leert dat volk dat zo door de geest bearbeid wordt de belijdenis van die hoofdman over te nemen en te beleven. Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak inkomt. En dan ga je verstaan wat Petrus heeft uitgeroepen, ziende op het werk van Christus. Ga uit van mij, want ik ben een schuldig mens. Als God gaat werken door zijn geest, dan worden er zulke kleine mensen geboren. Die houden niks anders meer over, gemeente, dan smeken. Dan wordt er geleerd om te smeken om genade. Dan wordt er geleerd om smeken om vergeving van zonde en schuld.
En als er dan eens een moment komt dat het woord opengaat, en die momenten zijn er dan ook, en dat de beloften van God voor een aandacht gebracht wordt en gaan leven, dat de Heere zegt dat hij niet altoos zal schelden en dat hij niet altoos zal toornen op zijn volk. Oh, dan hebben ze hoop en dan wordt er moed geboren en dan wordt er gedachte geboren in dat neergebogen hart. Zou het dan voor mij ook nog kunnen? Maar dat geloven. Want die beloften die willen omhelst worden in het geloof. En dat geloof dat missen ze. Dat geloof dat is nog zo zwak. Dat geloof dat is nog zo aangevochten. Ze leven daarom zo vaak tussen licht en duisternis in. Ze zijn het daarom ook zo vaak kwijt. Er zijn momenten dat ze een hoop hebben dat het toch nog wat worden zal. Maar het volgende ogenblik worden ze aangevochten en worden ze bestreden. Heb ik me niet vergist? Dat is nou het werk van God als hij begint in het hart van een zondaar. En als dan een kind des Heren die verstand gekregen heeft van genade, zo'n mens mag horen praten, dan zegt hij tegen zichzelf, dat is maar niet alleen maar een mens die van leger is veranderd, maar dat is een mens die van onderdaan is veranderd, al gelooft hij er zelf helemaal niks van. Want je voelt het, je merkt het, je hoort het aan het spreken, het leven en het handelen. Want dat volk, dat zo door de Heere bearbeid wordt en dat zichzelf zo moet afschrijven. Gemeente, er is geen volk op de aarde in de begintijd van de genade dat juist dan zo hunkert naar de verheerlijking van Gods naam in hun leven. En dat God aan zijn eer komt en dat zijn deugden verheerlijk worden. Die zijn zo teer op Gods gunst en leen. Ze kunnen het zichzelf niet toe-eigenen. Ze zijn zo bang om zich te bedriegen voor de eeuwigheid. En kijk gemeente, dan ga ik het u vanmorgen vragen. Mag ik het eens vragen vanmorgen? Zit er nou vanmorgen iemand in de kerk die tot zijn verwondering moet zeggen, ik word bij de naam geroepen vanmorgen? Zit er vanmorgen misschien iemand in de kerk, een jongere of een oudere, die moet zeggen, zo heb ik het nou ook? Nou denk dan eens aan dat bemoedigende woord van de Heere Jezus, als hij zegt, dat koninkrijk der hemelen, dat is gelijk als een mosterdzaadje. Als ik begin, dan begin ik niet in het groot. Echt waar niet. Dan begin ik in het klein. En als ik begin te werken in het hart van een zondaar, dan gaat het niet de hoogte in allereerst. Maar dan gaat het de diepte in. Dan gaat het de aarde in. Dat zaad moet onder de grond, zodat het oog het niet meer zien kan. Daar vindt het wonder plaats van het leven. Dat nieuwe leven, zegt de Heer, dat begint niet met juichen en jubelen en dansen en halleluja roepen. Maar dat begint met klagen en treuren over de zonde. Dat nieuwe leven, zegt de Heer, dat begint niet daarmee dat je in het openbaar naar voren komt op de oproep van een voorganger om te zeggen, ik kies voor Jezus wel mee. Dat begint in het verborgen, dat er wat leeft in je hart, dat er wat gebeurd is in je ziel, dat je onrustig gemaakt bent en dat je het niet meer voor jezelf kunt houden. Dan durf je er misschien met je man of je vrouw nog niet over te spreken. Die zou er misschien wat van gaan denken, maar in het verborgene, onder de dekens, dat is altijd het eerste. Dan komt er een moment, dan moet je het gaan vertellen aan de Heer. En vertellen aan de Heer en zeggen wat er nou in je hart leeft. Zo begint dat koninkrijk, in de binnenkamer. En lieve mensen in de kerk, als dit nou je beeld is en als je nou mag zeggen vanmorgen, ik moet me er zelf buiten sluiten, maar ik heb toch zo'n betrekking gekregen op dat woord van God. Dan mag ik vanmorgen tegen je zeggen, dat is nou genadewerk hoor. Want hier kent de wereld helemaal niks van, die haalt er de neus voor op, die hebben alleen maar mooie bungalows, maar geen binnenkamer. En de vrome kerkganger, de natuurlijke mens, kent hier ook helemaal niks van. Maar weet u, de natuurlijke mens, kun je hem altijd aan herkennen, de natuurlijke godsdienstganger. Die komt altijd met zijn godsdienst naar buiten. Die gaat altijd vertellen wat hij allemaal heeft en wat hij allemaal kan. En die pronkt met zijn godsdienstige veren, want verder heeft hij niks, zit aan de buitenkant. Maar dat volk van God, waar de Heere mee begint te werken, dat kent een binnenkamergebed. Daar ligt het begin. En als dit nou uw leven is, en als je nou vanmorgen moet zeggen, o Heere, er staat er buiten, maar dat is mijn leven. Dan mag ik vanmorgen tegen u zeggen, grijp moed. Houd aan, mijn ziel, uw ziel zal vrolijk leven. Want als de Heere dit goede werk, waar iedereen overheen stapt en zegt, jij bent zo'n ongelovige en zo'n kleingelovige, maar als de Heere dit goede werk in je begonnen is, lieve mensen, dan zegt de gelijkenis van vanmorgen, dan zal dit ook voleindigen. Heere Jezus die zegt, mijn koninkrijk. Oh, als dat begint te werken, dan lijkt het op dat mosterdzaadje. Het is zo klein, het is zo nietig. Je moet goed kijken of het nog wel op de handpalm ligt. Maar dan zegt de Heere Jezus, dan is er een mens en die neemt dat zaadje. En dat werpt hij in de aarde. Die gaat het zaaien. Kijk, dat heeft God nu ook gedaan. Hij heeft zijn zoon het mosterdzaad bij uitstek gezaaid in die grote wereld. En dat heeft de Heere Jezus ook gedaan. Toen hij door de geest bekwaamd werd, ging hij zaaien met zijn prediking. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En kijk eens gemeente, als je nou door genade aan de Heere verbonden mag zijn, dan word je ook in dat opzicht aan de Heere Jezus gelijkvormig. En dan word je ook tot een zaaier in deze wereld. En dan is dat evangeliezaad voor de wereld een dwaasheid. Wat moet je daar nou mee in deze moderne tijd, in de opvoeding van je kinderen, hoe kun je daarmee staande houden? En dan is het voor de vrome mens een ergernis als mensen veroordeeld worden door dat evangelie en er helemaal buiten komen te staan. Dan zegt Aleid Schilder, je wordt er depressief van. Maar Gods volk gaat zaaien, gemeente, dat evangeliezaad. En waar wordt nou dat zaad gezaaid? Nou zegt Matthäus, in de akker, en zegt Lucas, in de grond, en zegt Marcus, in de tuin. Zie je wel? Dat evangeliezaad, dat is nou geschikt om overal uit te zaaien. In de akker van de wereld, op de posten van de zending, maar ook in de akker van de kerk, waar verbondskinderen leven, die nog wederom geboren moeten worden, maar ook in het tuintje. En weet je wat een tuintje is? Dat zit achter het huis. Dat is een plekje waar je graag komt en waar je graag vertoeft. Dat je lief hebt. Misschien heb je er wel een tuinhuisje op neergezet. Een tuin, nou die hebben we allemaal. U wordt niet geroepen om te zaaien op de evangelieposten alleen. Maar u hebt allemaal een tuintje. Zal ik het u zeggen vanmorgen? Dat is je man. En dat is je vrouw, en dat zijn je kinderen, en dat zijn je buren, en dat zijn degenen met wie je een betrekking hebt in je leven. Want kijk gemeente, het gaat er niet alleen maar om dat we lief en leed delen met hen die ons lief en dierbaar zijn. Maar dat zaad wordt uitgestrooid over de akker. Heb je zo wel eens tegen je vrouw aangekeken? Niet alleen wat heeft ze mooi bekkie, maar dat ze ook een ziel heeft voor de eeuwigheid. Heb je zo wel eens tegen je man aangekeken, wat is die toch lief en zorgzaam, maar heeft een ziel voor de eeuwigheid. Heb je zo wel eens tegen je kleinkinderen aangekeken, zeg oma's en opa's in de kerk, dat ze een ziel hebben voor de eeuwigheid. Dat is wat voor de eeuwigheid, je kunt het maar één keer overdoen. Oh, als je daar betrekking op krijgt, dan krijg je zo'n behoefte om te zaaien. Die mens, die neemt het mosterdzaadje. Wat doet hij? Hij maakt dat zaadje niet groter. En hij legt er geen bladergoud omheen. Nee, hij neemt dat zaadje zoals het is en werpt het uit over de akker. Nou, dat moet je nou doen. Je moet niet je eigen ideeën gaan brengen. Wat jij vindt over evangelie en wat jij vindt van kerk en wat jij vindt van Christus, dat is allemaal niks. En dat brengt ook niks anders voort dan aan de ene kant werkheiligheid en aan de andere kant wetticisme. Moet je maar goed onthouden. De Heere die vraagt van u alleen maar dat je het kale evangelie wordt uitzaaid. Zoals het is, wie God is, wie ik ben, wie Christus is, en dat het tot bekering moet komen in mijn leven. Het naakte woord toevertrouwen. Oh, dat zaaien van dat evangelie. Dat is zo gewoon, hè. Ik heb nog nooit in de buitenkant van het dorp gezien dat toeristen de auto stilzetten als ze zo'n land bouwen zien zaaien over de akker. Het is zo gewoon. Het is zo eenvoudig, onder de afwas. 'S Avonds voor het slapen gaan. Zomaar in een gesprek als er wat gebeurd is, als je wat gehoord, het is zo eenvoudig om zo'n zaadje uit te zaaien over de akker van hen die je lief en dierbaar zijn. En het is zo nederig, hè, want je kunt dat mosterdzaadje, begrijp u wel, dat mosterdzaadje, dat kun je niet zomaar erin kwakken, hè, dat begrijp u wel, hè, want dan blijft het nergens, dat is veel te klein voor, je moet ervoor op de knieën komen. En je moet de Heere vragen, Heere God, als ik zo naar het zaadje kijk, dan komt er niks van terecht, maar wilt u nou de wasdom geven? Wilt u er nou zegen op geven? Kijk eens, gemeente. Als je nou zo eens tegen dat evangelie aan mag kijken. In dat evangelie zaad, daar zit leven in. Daar zit een boom in. Daar zitten takken in. Daar zitten bladeren in. Daar zit toekomst in. Dat heeft de Heer u gegeven. En als je nou in dat geloof mag zaaien. Lieve mensen, dan mag je ook hoop hebben dat er vrucht komt. En dan zeg ik, laat me de toeschouwer dan maar zeggen, het is niks in de kerk, een slechtlopend zaakje. En er komt niks van terecht. Dan zeg ik vanmorgen wel, vaders en moeders in de kerk, ambtsdragers en dominees in de wereld, zaai maar in hoop op vrucht. Want wat ik zal het u zeggen ook. In mijn vorige gemeente, daar was een oude vrouw, die was over de 90. En dat was de oudste eigenlijk van de gemeente op dat ogenblik. Maar hard als ze was. En je kon overal over praten als je wat hard praatte. Maar je kon nooit eens praten over de Heer en zijn dienst. Zo koud, zo vijandig, zo gereserveerd, zo afstandig. En toen kwam het bericht dat ze sterven moest. En dan ga je er wat vaker heen, nietwaar. En dan praat je eens een keer. En je bidt. En je worstelt. En je zoekt. En alles ketste erop af. Dan word je wel eens mismoedig, kun je dat begrijpen. Tot die ene keer, dat ik niks anders meer wist eigenlijk dan Lucas 15 maar te lezen. De gelijkenis van de verloren zoon. Gemeente, binnen 3 dagen gaf God vrucht. En de vijandschap werd gebroken. En het ongeloof werd gebroken. En het hart ging open. En toen ze stierf, toen zei ze, 1 ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu mag zien. En dan zeg ik vanmorgen, lieve mensen in de kerk, Gods woord, dat keert nooit ledig terug. En dan weet ik best dat je het leven niet geven kunt aan je eigen hart. En dat je het leven niet geven kunt aan je kinderen, aan je man, aan je vrouw en allen die je lief en dierbaar zijn. Dat ligt buiten de hoop. Maar gemeente, dat God vrucht geeft, dat ligt niet buiten de hoop. Dan mag je nou eens de Heere voorhouden. Heren, dan mocht er gezaaid worden. Kom er eens mee op de knieën naar uw kinderen en kleinkinderen toe. Heren, er mocht gezaaid worden. En zaaien vraagt toch om vrucht. Wil die wasdom geen? Ja, gemeente, daar ligt dat mosterdzaadje. Niet te verscholen in de aarde. En je denkt, er komt niks van terecht. De vogelen der hemelen, die komen nog om het weg te pikken. Maar het is niet waar, gemeente, er komt alles van terecht. Want kijk eens, zegt de Heer Jezus, dat zaadje dat ligt op de akker en dat sterft in de akker en dat ontkiemt en dat zet wortel en dat komt tot wasdom en er komt een boom van een plant tevoorschijn van wel 3 à 4 meter hoog met van die wijdvertakte takken waar de vogels een plekje in kunnen vinden. En dat gaat heel snel, want een mosterdplant, dat is een 1-jarige plant. Nou, u begrijpt wel wat de Heer Jezus daarmee zeggen wil. Als dat evangeliezaad gezaaid mag worden, dan komt er groei, krachtige groei. En is dat nou niet zichtbaar geworden ook in de Heer Jezus zelf? Hij stierf, gerekend met de misdadigers aan het kruis. Hij was de verachtste van alle mensen, kinderen. Maar als hij dan in de hof, in de akker van de dood wordt neergelegd, dan mag zijn kruisverdienste vruchten dragen, gemeente. Want dan zijn daar op de eerste dag die vrouwen die tot geloof en bekering mogen komen. Dan is daar Jozef van Arimathea. Daar is die schuchtere Nicodemus, die nachtdiscipel. Daar zijn de 12 apostelen die mogen komen tot de belijdenis. Christus is Heere, koning van zijn kerk. Wat een groei zit erin. Want dan staat u op uit de doden. Nu niet meer in de staat van de vernedering. Maar dan geeft ze Vader hem een naam boven alle naam. Dan mag hij zitten aan de rechterhand van zijn vader. En dan mag hij regeren met alle macht van hemel en aarde. En dan zeg ik, wat een verschil. Toen hij gezaaid werd, toen was hij zo'n mosterdzaadje. Een worm, geen man. Die kroop door de hof van Gethsemane. Maar nu die opgestaan is uit de doden, ligt alle zegepraal van de eeuwigheid op zijn goddelijke lip. En is het met dat koninkrijk niet net zo gegaan? Het waren er eerst maar 12. Maar met Pinksteren worden het er 120. Het worden er 3000. Het evangelie verspreidt zich razendsnel. Van Jeruzalem tot over de grenzen van Rome heen. En dat is doorgegaan sinds die eeuwen. Het koninkrijk werd geplant over de ganse aarde. En zendelingen mochten zaaien en oogsten. En als ik dat dan zie en zeg, er is eigenlijk geen plekje op de wereldkaart waar dat koninkrijk niet gevestigd mocht worden, Dan zeg ik vanmorgen, gemeente, wat is dat kerstliedje toch waar? Dat gaat over Bethlehems stal en vertelt van Gods zoon die komt en miljoenen eens zaligen zal. En dan zeg je, het is waar. Er zit groei in uw rijk. Er zit kracht in uw rijk. Maar aan de andere kant, gemeente, en dat moeten we vanmorgen wel tegen elkaar zeggen, dat is maar één kant van de groei, de buitenkant. Die geweldige explosieve groei. Die groei, die is er ook op een andere manier. Naar binnen, wil de Heer Jezus zeggen. Want kijk eens, als je alleen maar let op de uitwendige groei, dan is de gelijkenis niet vervuld in onze dagen. Want in onze dagen nemen de cijfers van godsdienst af. In onze dagen worden kerkgebouwen gesloten. In onze dagen worden kerkgebouwen tot musea. En laat het dan waar zijn dat op bepaalde gebieden van de wereld er een groei is in het christelijk geloof. Het is wereldwijd gezien niet meer dan een uitzondering. En daarom de Heer Jezus, die bedoelt met die groei ook wat anders. Die bedoelt met die groei van dat koninkrijk vooral een groei in kracht naar de diepte toe. En om dat nou te begrijpen, moet u eens kijken naar het verband van de gelijkenissen. De Heer Jezus die vergelijkt het koninkrijk ook met een stukje zuurdeesem, een stukje gist. Nou, dat is een klein handje vol gist. En dat gooi je in een grote kilo meel. En dat kleine handje met gist, die zorgt dat dat meel verandert van werking. En de Heer Jezus die spreekt over zout. Nou, een klein beetje zout in een grote pan met soep. En de soep krijgt de smaak van het zout. De Heer Jezus vergelijkt het koninkrijk met een licht. Nou, dat kleine beetje licht, dat is bij machten, als het uit de koplampen schijnt, om die grote, onmetelijke duisternis te verdrijven. Kijk, de Heer Jezus die zegt, en dat wil ik ermee zeggen, mijn koninkrijk is voor het oog, en als het om het getal gaat, altijd in de minderheid. Gods kinderen zijn altijd in de minderheid. En misschien merk u dat wel op een fabriek. Dat je over de wezenlijke dingen van dood en leven nooit met elkaar praten kunt, omdat je het niet met elkaar eens bent. En misschien is het wel eens gebeurd, jongens en meisjes, dat je in de kantine toch maar je handen vouwde voor het eten. En dat je medeleerlingen je wat meewarig aankeken van nou, die is ook nog uit de oude tijd. En je voelt je er zo buiten staan en je voelt je zo alleen. En dan kan je verlammen en dat je de moed niet meer hebt om te getuigen. En dan zeg je, wat moeten we met dat kleine groepje beginnen? Dan zegt de Heer Jezus vanmorgen, dan tel je verkeerd. Want als je zo telt dat de meerderheid het winnen moet, dan zou het meel het moeten winnen van dat klein beetje gist. En dan zou die grote pan met soep het moeten winnen van dat kleine beetje zout. En dan zou die onmetelijke duisternis sterker moeten zijn dan dat kleine beetje licht. Het zit er niet in meerderen. Het zit er niet in getallen. Het zit hem, gemeente, in de kracht van waaruit je leeft. Het zit hem, gemeente, in de diepgang van dat leven met de Heer. Hoe krachtiger het woord, hoe krachtiger het evangelie werkt in je hart, des te meer zegen mag je verspreiden. Mag ik dat duidelijk maken? En misschien zijn er vanmorgen wel mensen in de kerk die dat uit hun eigen leven kennen. Dan kijk ik naar dat mosterdzaadje. Eén klein zaadje. Ik zie het liggen op mijn handpalm. Zie het liggen? Nee, je ziet het niet liggen. Zo klein is het. En dat kan uit zichzelf nou helemaal niks. Dat is helemaal passief. Dat kan niet bewogen worden en niks. En dat verandert als het in de aarde ligt. Dan wordt het opeens uiteindelijk tot een boom. Dat ene zaadje, zo klein, wordt tot een grote boom. Nou, hoe vaak lees je het niet in de Bijbel? Eén woord. Volg mij, zegt de Heer Jezus tegen Matthäus. En de tollenaar, die geeft zijn oude leven op. En alles wat eraan verbonden is. En volgt de Heer Jezus in zijn schade en schande. Eén woordje. Gij zijt die man. En daar kan zoveel kracht in zitten. Dat het hart in de nood komt. En dat de schuld gaat leven in je ziel. En dat je harde hart verbreekt. En dat je leert schuld beleiden voor het aangezicht van de Heer. Misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk. En die zegt, dominee, als ik nou eens terug mag kijken. Het is bij mij zo eenvoudig begonnen. Als ik nou eens terug mag kijken. Eigenlijk is het begonnen met dat eenvoudige gebed van vader. Dat hij mijn naam mocht opdragen naar de troon der genade. Misschien zegt iemand anders. En bij mij was het die tranen in de ogen van moeder. Die me dan aankeken. En dan tegen me zeiden, jochie, toch, je hoort daar niet. En zo kom je voor eeuwig om. En misschien is er vanmorgen iemand in de kerk en die zegt, bij mij is begonnen met die kleine jongen van me. Mijn vrouw was ziek en ik zag het helemaal niet zitten. En toen hoorde ik die kleine jongen van me zo vertrouwensvol bidden tot de Heer Jezus. Dat ik moest zeggen, dat kleine gebed. Misschien zegt iemand, het was dat deelnemen in de nood. Dat ene woord, die ene hand op de schouder. Als ik terugkijk, heeft dat uiteindelijk alles bij mij veranderd. Ziet u wel, gemeente? Dat ene woordje valt in de ziel en gaat goed vallen in je hart, dan gaat het wat uitwerken, dan gaat het wat leven van binnen, dan komt er ook wat naar buiten. Heb u dat wel eens gezien? Toen we in Israël liepen, dan heb je daar van die oude muren, weet u wel, oude geruïneerde bouwwerken, en dan zag je zo eveneens, zag je uit zo'n boom, uit zo'n muur, zag je een boom groeien. Daar was in het verleden een zaadje gevallen in die spleet. En er waren wortels gekomen. En die wortels die moesten niet alleen naar beneden toe, maar die moesten ook naar buiten toe. Dat werkte die stenen muren helemaal aan de kant, gemeente. O, als het woord valt in je ziel, dan gaat er wat gebeuren, hoor. Weet je wat er dan gebeuren gaat, wat je nooit klaar kon krijgen in je leven? Dan worden in de stilte de handen gevouwd. En er wordt voor het eerst van je leven schuld beleden voor het aangezicht van de Heer. En dan vloeien daar de tranen van verootmoediging en verbrokenheid voor het aangezicht van de Heer. Dan worden de beloften in het geloof aangegrepen. Dan vindt dat wonderen plaats dat je Christus mag leren kennen in de kracht van zijn opstanding. Voelt u het? Dan ga je het beleven van binnen. Hem heb ik lief, voel je het? Groeien, dat begint van binnen, o lieve mensen. In de binnenkamer. En daar moet het ook mee beginnen in het leven van iedere dag. Weet je wat er bij ons vaak is? Jantje die heeft een zaak. En 's morgens vroeg begint de telefoon al te rinkelen. 100.000 woorden komen uit zijn mond. En hij moet praten tegen die en die. En moeder even druk met de kinderen. Dit moet gedaan worden en dat gedaan worden. En de jongens en meisjes hebben het druk met hun eigen leven. Ach, we zijn zo gejaagd. Maar als je nou voordat je je mond opent om met anderen te gaan praten, niet eerst de binnenkamer hebt opgezocht. En niet eerst met de Heere hebt gesproken. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan kom je wel in de kerk en dan weet je het wel met je verstand. Maar dan gaat het van binnen verstenen. Dan gaat het dood worden. Dan gaat het koud worden. Dan gaat het weg uit je leven. Luther bad 4 uren per dag voordat hij aan zijn dagtaak begon. En had hij veel moeite en problemen, dan bad hij 8 uren. Want vanuit die binnenkamer, vanuit dat groeien, vanuit de diepte, daar vanuit gaan de dingen leven. Misschien zit er iemand in de kerk en die zegt, het is bij mij zo koud, het is bij mij zo dood, het is bij mij zo, nou vul het allemaal maar in. Zou het kunnen komen, dat je geen antwoord kunt geven of een beschamend antwoord moet geven op de vraag, lieve jongen. Lieve broeder, zeg het eens. Wanneer heeft God je nou voor het laatst in de binnenkamer gezien? Wanneer is dat nou voor het laatst gebeurd dat je je hart mocht uitgieten voor het aangezicht van de Heer? Zou daardoor niet komen? En aan de andere kant, gemeente, als dan de Heere werkt en zijn geest werkt in de ziel, dan komt er een moment dat het naar buiten moet. Dat het een boom wordt waar de vogelen des hemels een plekje in vinden ter beschutting. Gemeente, als de Heere werkt in je hart en ik hoop dat je mee kunt komen vanmorgen door zijn geest, dan is dat een persoonlijke zaak. Maar er gaat een moment komen, dan wordt je hart te klein voor de Heer. En dan moet je er met je man over praten. En met je kinderen. En met je collega's. En met mensen die op je levenspad komen. En wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt niet alleen dat hart gelegd onder de beheersing van dat koninkrijk, maar ook je huwelijk. En je opvoeding. En de keuze die je maakt. En de beslissingen die je neemt in je leven. In het kleine en in het grote voelt u. Zo groeit dat koninkrijk ook naar buiten toe. Zo werkt Christus in het hart van een zondaar. Dat is de groei van dat koninkrijk. Weet u wat dat is? Groeien, mag ik het eerlijk zeggen, dat is voor de Heere een leeg vat worden. En dat je alleen maar gevuld wordt met Gods woord. Zodat je met de Paulus leert zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Weet je wat groeien is in de genade? Dat is dit, dat je leeg vat wordt en dat Christus alles wordt. Zijn woord, zijn persoon, zijn werk en alles wat aan hem verbonden is. Het wordt groeien. Mag ik eens vragen, is dat er nou bij u ook? Groei in de kennis. Groei in de genade. Ik weet wel, we groeien niet allemaal even hoog. En we groeien niet allemaal even snel. En daar zit verschil, maat en trap in. En dat is Gods verkiezend welbehagen. Maar gemeente, als er stilstand is in de genade, is wel de dood in de pot. Het is dus ongroei. Mag je nou zeggen dat dat steeds meer gaat leven? Sterven aan jezelf. Geborgen worden in Christus. Mag dat nou steeds meer gaan leven? Dat er een toevoorzicht komt op dat nieuwe Jeruzalem met zijn eeuwige poorten. En dat er een dag komt dat je de Heere belijden mag voor altoos. Groeit dat? Dat vreemdelingschap? Groeit dat? Die heiligmaking en vernieuwing voor het aangezicht van de Heer? Als het ene er is, het eerste begin, en je moet zeggen, nou is het al 15 jaar hetzelfde, dan zou ik daar maar eens mee in de schuld doen. En dan zou ik dat maar eens voor de Heere leren beleiden, want dat is niet goed. Waar leven is, is groei. Moeten we over nadenken. En nou het allerlaatste, dan zetten we er een streep onder vanmorgen. Dan lees ik dat die boom komt uit de grond, en dat de takken zijn, en dat de bladeren zijn, en wat gebeurt er? De vogeltjes die komen, hè? En die vogeltjes die springen de hele dag van tak tot tak. En die zijn er niet uit weg te slaan. Hè? Nou mag ik dat nou vanmorgen zomaar eens toepassen. Ik hoop dat je me begrijpt. Als de Heer nou door zijn geest in je hart gaat werken, jongens en meisjes. Kijk, dan doe je een keuze waar je nooit meer spijt van krijgt. Dan krijg je toch zo'n vermaak in de Heer. En dan moet elke keer die Bijbel open. En dan moet je elke keer op de knieën komen. En dan mag je steeds iets meer zien van het wonder van Gods verkiezend welbehagen. Dat hij zondaren zocht en dat hij Christus gaf. En dat er zo'n vastheid ligt in zijn werk. En dan spring je van de tak van de wedergeboorte naar de tak van de bekering. En naar de tak van de heiligmaking. En je mag je verwonderen. En weet je wat er dan gebeurt? Hoe meer je nou mag leren van de Heer, hoe blijer je wordt. Oh, niet om je leven hoor. Maar hoe meer blij je wordt. In de Heer. En weet je wat ook zo opvallend is? Als je zo'n boom ziet staan, hè, zo'n mosterdplant ziet staan, daar groeien van die zaadjes in zo'n mosterdplant. En die bevatten olie. Vandaar dat je die vogeltjes ook steeds ziet pikken en eten. Nou kijk, dat is geestelijk nou ook zo. Als je nou schuilen mag bij de Heer en de Heer mag leren kennen, dan wordt dat woord van hem eten en drinken. Dan ga je daar onder buigen. En dan gaat dat werken. En dan krijgt dat beslag in je leven. En dan zoek je steeds meer te leren van hem. En dan zeg ik, die vogeltjes die komen in die mosterdplant als de zon begint te branden. Want dan hebben ze bescherming, dan is de schaduw. Nou dat volk van de Heer, dat de Heer nou mag leren kennen, dat weet van toorn en dat weet van straf en dat weet van heiligheid. En dat moet beschermd worden. En daarom vlucht het tot de Heer Jezus. Om in hem een bescherming te vinden. Beide voor tijd en eeuwigheid. En dan zeg ik vanmorgen. Ken je dat vliegen? Is dat? Ach, zegt iemand vanmorgen. Dominee, hoe moet ik er komen? Op je vleugels. Van geloof en gebed. Uitvliegen tot die boom. Ja, maar die heb ik niet. Nou vraag het dan maar aan de Heer. Alle vogels zijn welkom. Niet eentje uitgezonderd. Je mag zo vuil en zo zwart komen als je bent. Want de Heer die maakt van die vogels een duif die verlicht wordt met het goud van de genade. Zelfs vindt de zwaluw daar een plekje. En zou je dan niet daar een plekje kunnen vinden? En gemeente, dat is het allerlaatste. Als je nou zelf in die mosterdplant een plekje mag hebben leren vinden. Weet je wat er dan gebeurt? Dan word je zelf ook tot een mosterdzaad. Dan word je zo gunnend voor een ander. En de kleintjes vertrap je niet meer. En je veracht je niet meer. Maar je zoekt ze mee te nemen. Mee te leiden. Tot aan de voeten van de Heer Jezus. Opdat ook de kleinen in de genade mogen zien. Welk een vreugde er ligt in zijn dienst. En dan zeg ik, meneer toeschouwer. Blijf maar toekijken. Hoor je het wel? De vogels zingen in de bomen het nieuwe lied. En als het niet verandert en jij ook niet in die boom komt. Dan komt er een dag dat je eeuwig klagen moet. En dan zeg ik vanmorgen. Neem nou maar het voorbeeld aan die oude christin die zei. Dominee. Ik heb 12 kinderen. En elke morgen voordat ze weggaan. Dan leg ik zo'n heel klein zaadje op het hart. En dan zeg ik. Heer, zegen. Hoeveel zijn er wel niet op het gebed van vader. Op het gebed van moeder. bekeerd geworden. Doe je dat, vaders en moeders in de kerk? Doe je dat wel eens? Heere, ik leg de namen van mijn kinderen in uw hand. Schrijf ze met een onuitwisbaar schrift in uw boek. Ik vraag niet om voorspoed. Ik vraag alleen maar of ze u mogen kennen. Dat zal God zeggen. Amen.